Men wil Nederland van alle mannen beroven. Gij moet weigeren, moet zich niet geen gevolg geven aan het Joostenbevel van de generaal Christiaansen. Gij moet weigeren te gaan, met grote hoofdletters geschreven. Want gij moogt uw land niet bestrijden en gij moet hier in Nederland voor koningen en vaderland beschikbaar blijven. Dit is een voorbeeld dat ook de mannen, wees solidair en weigert unaniem, trekt één lijn met het verzet van de artsen, studenten, hogescholen. En dan door de ontheffing te vragen, doet gij de wegvoering van massa's mannen slagen en speelt ge bovendien de vijand een volledige administratie van de aanvankelijk achterblijvers in handen. Burgemeesters, ambtenaren, politiedienaren en spoorwegpersoneel moeten volstrekt weigeren.
Het is 29 april 1943. De Duitse generaal Christiaansen maakt bekend dat alle 300.000 Nederlandse militairen die in 1940 aan Nederlandse zijde gevolgd hebben, zich moeten melden voor krijgsgevangenschap en arbeidsinzet in Duitsland. De oproep slaat in als een bom. Al snel komt de Nederlandse regering in ballingschap via Radio Oranje met een manifest waarin opgeroepen wordt tot staken. Ella Postema woonde als kleinkind in die dagen in Roden, maar kan zich herinneren dat de stakingsbereidheid erg groot was.
Die was ergens heel spontaan, helaas konden, of wat voor manier wil ik me niet even nu voor uitlaten. Maar er hebben heel veel mensen toch het verzet, hebben zich gehouden aan de oproep van de regering om wilde stakingen. Melkfabrieken. De melk kon niet meer afgeleverd worden. Fabrieken werden gesloten. Scholen werden dicht, gingen dicht. Enzovoort. Dus dat noemt men dan de wilde stakingen. Want de grote verzetsorganisaties, die waren er al wel in 40, begonnen wel. Maar toen was het niet zo grimmig. Maar dit was het verzet. Oproep gegeven. Het verzet. Dit ging hen toch veel te ver. Dat alle mannen zich voor Duitsland moesten werken.
Ja, de mensen reageerden dus massaal op het manifest dat uit Londen kwam. Nu was het zo, dit was de tweede grote staking in Nederland. Deze staking vond plaats in februari 1941. Dat is ook bloedig neergeslagen. Was men niet bang door middel van het opzetten van deze staking dat zoiets ook zou gebeuren in het noorden hier in Nederland?
Uiteraard denk ik. Ik was nog een klein kind. Maar zoals ik weet, verzetsouders, grootouders, tuurlijk, maar ze vonden het een plicht. Een Nederlandse plicht om wat ze konden doen voor Nederland op te komen. En die mensen, de mensen van het eerste uur, worden ze veel genoemd, en dat waren ze, die mensen hebben zich ingezet. Als we dat niet doen, waar blijven we dan? Dus iedereen, ik besef ook, iedereen kon het niet en kon het niet doen. Maar die hebben, velen hebben hun leven daarvoor gegeven.
Ja. Had het ook te maken met de Jodenvervolging die in 1943 toch al behoorlijk op gang was gekomen? Dat het gevoel van jongens moet iets doen?
Waarschijnlijk wel, maar het was natuurlijk niet de communicatie zoals het nu dus allemaal is. Jodenvervolging moest ook al in 40 met de ster op, dat weet iedereen. En ook die eerste staking wat vermeld is voor Amsterdam en omgeving, daar was het dan. Maar ja, het noorden wist dat wel, ook hier in het noorden zijn in die tijden al Joden opgepakt of gingen al onderduiken. Dat moeten we ook niet vergeten, want het Nederlandse verzet is in mijn ogen nog steeds wat ondergesneeuwd. Maar deze oproep, weer alles weg. En dat heeft de mensen toch aangewakkerd. Wij moeten in verzet. Het was toch ook wel in de gezinnen afgesproken. Wat wij dus doen, het kan ons leven geven. Maar het is onze plicht wat we kunnen doen. En daardoor waren ook mijn moeder, die achterbleef bij mij als enigste dochter. Die zei ook altijd, en ook mijn grootouders en meerdere mensen, het waren, zoals vaak genoemd, dat waren helden. Nee, zij voelden het als een plicht. En velen zeggen ook, die nog leven, wij waren geen helden, wij hebben onze plicht kunnen doen.
Ja. De scholen gingen dicht, fabrieken gingen dicht, overal werd gestaakt. De Duitsers die waren behoorlijk boos, die zochten vergelding. Je woonde in die dagen als klein kind in Rode met uw ouders. En op een gegeven moment zijn toen de Duitsers langsgekomen op in de woning waar u woonde.
Inderdaad, mijn vader in het dorp Rode. Wij hadden een landbouwbedrijf, maar mijn vader kon tussen de middag eten. En daar kwamen de gieren de auto's al aangereden. Maar als eerste hadden ze gedacht, nou, die gaan eerst verder weg. Maar als eerste werd mijn vader, wou nog vluchten, een achterdeur uit. Maar die is toen toch nog door NSB'ers en luidjes, wel bekend in het hele land. Die heeft gewezen daarop en is tussen twee Duitsers in op een open overvalwagen gezet. Toen nog neergeslagen in die wagen. Mijn moeder stond in de deuropening met mij als klein kind. En toen is die wagen via nog een paar mensen opgehaald en naar het Groningen, naar het Scholtershuis gebracht.
Ja. Kunt u zich die dag in 1943 herinneren dat u als klein kind in de deur staat naast uw moeder en uw vader ziet weggevoerd worden?
Ik was te jong om dat te beseffen. Ik weet wel dat ik het altijd, dat ik na die tijd heb ik dingetjes opgeschreven. Vragen kreeg je na die tijd ook van de ouders. Geen antwoord op, want je begreep het niet. Maar ergens ook een soort bescherming, misschien. Maar op vragen kreeg je geen antwoord op, dat ze toch te veel pijn hadden, wat ze allemaal meegemaakt hebben. Maar wat ik dus wel altijd heb gedacht, toen dus al een soort angst. Maar ook als ze kwamen midden in de nacht, huiszoeking en dergelijke, werd mij altijd, ook later heeft mijn moeder dat allemaal opgeschreven, wat ik na haar overlijden vond, dat ik nooit bang was, want ik was er al aan gewend. Dus die angst was bij mij dus niet zozeer als bij ouderen die of mensen achter moesten laten, maar die ook het verzet verder hebben voortgezet. Ja.
Uw vader heeft zich bij die aanhouding behoorlijk verzet, u vertelde het al. Is overgebracht naar het Scholtershuis op de Grote Markt in Groningen. Hij heeft het niet overleefd, hè?
Nee, mijn vader dus, men wist wat hij deed. Hij was stakingsleider ook nog in de melkfabriek. Heeft vele mensen aangezet om te staken.
Ja, dat was ook bekend, die rol?
Dat weet ik dus natuurlijk. Ik was te klein. Ik besefte dat natuurlijk toen niet. Maar dat is ook al heel bekend. Dus een rustig iemand die anderen toch tot andere inzichten probeerde te brengen. Maar alle stakers die wisten dat het leven op het spel stond als ze. Dat wist men. Maar toen is hij inderdaad van Roden dus naar het Scholtershuis gebracht. Daar is de doodstraf uitgesproken. Hij is een forse man. Toen hij dat hoorde, heeft hij een poging ondernomen om te ontvluchten vanuit het Scholtershuis. Hij is daar ook nog gemarteld, weet ik wel. En toen heeft hij twee Duitsers, die dan naast de verhoren stonden, omvergeworpen. En een derde heeft hem nog geschoten in zijn lichaam. En zoals gewond als die was, probeerde alsnog de trappen van het Scholtershuis af te gaan naar een huis wat veilig bleek te zijn. Maar vanaf de Martini-toren, zeg maar, daar kwamen twee Nederlandse agenten aan, waarvan één agent en van vlakbij ook nog de dodelijke schoten en zijn lichaam verder gegeven heeft. En zo is zijn vermoorde lichaam daar uren op het kruispunt Grote Markt blijven liggen tot ongeveer zonsondergang. Maar inmiddels stonden er ook al twee wagens met vermoorde lichamen. Nu doel ik op degene van Marum Trimunt. Die waren daar ook ook stakers.
Ja, en er zijn meer mensen gefuseerd in die dagen.
En daar zijn 15 mensen in dat ene dorp gefuseerd, waaronder ook een kind van 13 jaar en nog een vrouw. Maar die hebben die vermoorde lichamen stonden daar in die wagens klaar. Zonsondergang is van getuigen hebben dat gezien. Want ja, die onzekerheid blijft. Waar is die gebracht? Wat is er gebeurd? Komt hij terug? Toen is mijn lichaam van mijn vader. En waarom lag hij daar op de Grote Markt? Lag het al die uren? Om de Groningse bevolking, de stad Groningers, te intimideren. Dat gebeurt er als jullie ook nog meer verzet gaan. Dus eigenlijk een waarschuwing. Ga niet meer in verzet, volg onze bevelen op, want dat gebeurt er. Maar toen mijn vader is dan op een van die wagens ook gegooid, en waar ze heen gingen, dat is later pas bekendgemaakt naar toen mijn moeder, in het Duits geschreven uiteraard, een brief kreeg, begrafenis, de naam van de persoon erop, van mijn vader Jan Postema. Begrafenis heeft plaatsgevonden, een begraafplaats onbekend. Dus die hoop al die jaren door bij de overgebleven moeders of vrouwen, gezinnen, bleef jarenlang, komen ze terug, komen ze niet terug.
Uiteindelijk blijkt die begraafplaats Appelbergen te zijn, buiten de stad. Daar is hij begraven. Wanneer zijn jullie erachter gekomen?
Dat is via getuigen, want in het Appelbergen, het bos bij Glimmen, Haren Glimmen, daar waren toen ook al woningen. En na de oorlog in december is via getuigen aangegeven dat daar wagens zijn gekomen met lichamen daarop. En dat moet dan in de Appelbergen. En toen is ook door de autoriteiten, is daar onderzoek naar gedaan. En toen is er een paar van de massagraven, want het waren niet zomaar een graf, maar het waren massagraven waar ze dode lichaam zo neergedumpt hebben. Ik kan geen woord anders bedenken. En die zijn toen in december zijn ze opgegraven. Maar dat zou voor die mensen heel moeilijk werk geweest zijn. Na twee, drie jaar lang.
De stakingen worden uiteindelijk door de fusillades gebroken. Toch zorgt ervoor dat het verzet behoorlijk op gang komt. Mag daarom de april-meistaking in 1943 gezien worden als een belangrijk breekpunt in de Tweede Wereldoorlog?
Absoluut. Absoluut. Het is dat mogen we ergens. En ik als kind, je kunt stil blijven staan bij de vragen die je altijd als kind hebt blijven houden, ook toen je veel ouder werd, waar geen antwoord op gegeven is, of dat er door familieleden of kennissen andere verhalen naar je toe kwamen. Maar er zijn toch veel kinderen van die tijden, van verzetsmensen, waar ook maar in Nederland, die nu later, en we ziet het voor televisie, we hoort het voor de radio, die nu pas, ook de vele ouderen, 80, 90 jaren, altijd verzwegen hebben en die nu het tijd vinden, misschien doordat jongeren nu ook hun echte verhaal kunnen vertellen, dat ze nu kunnen zeggen, zo en zo is het geweest. En dat mogen wij nooit vergeten, want wij hebben ook onze plicht in deze jeugd, jongeren en alles, om voor vrijheid, maar ook het respect voor onze medemens op te kunnen brengen.
Ja. Uw vader, beschouwt u hem als een held?
Mijn moeder zei later altijd, en ook mijn grootouders, doe je anders uit verzet, en ik hoor meer verzetsmensen, wij waren geen helden, zoals dat heel vaak wel geschreven wordt of gezegd. Het waren helden. Nee, je hebt je plicht te doen. En je plicht ook voor de medemens. En het is een plicht die zij hebben gedaan, maar wel een gebroken gezin achterlatende. Maar als je die plicht kent, ja, dat gaat verder ook wel in de wereld. Anders was voor vrijheid, democratie, dat is voor iedere Nederlander, en niet alleen Nederlander, maar we houden ons daarbij, een plicht om te doen wat je kunt doen. Dat wil ik met klem erbij zeggen.